Gemeente, de tekst voor de verkondiging van deze morgen kunt u vinden in de eerste schriftlezing Jesaja 25 en daar van de versen 6 tot en met 9, waarvan ik u nog het 9e vers lees. En men zal te 10 dagen zeggen: zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Schrijven boven de preek als thema: wie het laatst lacht. Puntje, puntje, puntje. Wie het laatst lacht. We staan stil bij 3 gedachten. In de eerste plaats een dubbelzinnige maaltijd. We zien dat de Heere der Heerscharen op de berg Sion, voor alle volken een grote maaltijd bereidt. Die maaltijd die lijkt prachtig. Maar we zullen zien dat hij toch iets minder mooi is dan op het eerste gezicht lijkt. In de tweede plaats een onthutsende bevrijding. Daar op die berg wordt opeens het doek weggetrokken en dan zal de dood verslinden. Zo bevrijdt God. En in de derde plaats een vrolijke lach. Dat horen we in dat 9e vers opklinken. De lach. Achteraf, daar hadden we op gehoopt. Deze God hadden we verwacht. Nu is er blijdschap. Dus wie het laatst lacht, 3 gedachten. In de eerste plaats een dubbelzinnige maaltijd. In de tweede plaats een onthutsende bevrijding. En in de derde plaats een vrolijke lach. Geliefde gemeente, in de eerste plaats dus een dubbelzinnige maaltijd. Ik denk dat iedereen wel het spreekwoord kent waar ik met het thema wat op zin speel. Wie het laatst lacht, en u heeft het in gedachten al afgemaakt, die lacht het best. Een spreekwoord wat zoveel betekent: pas aan het einde van de strijd kun je werkelijk zeggen wie er overwint. Het kan wel eens zo zijn in een gevechte dat het allereerst lijkt alsof de vijand al verwint. En toch, pas als het laatste ogenblik van de strijd is aangebroken, dan pas kun je zeggen wie de overwinnaar is. Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog. Het leek alsof de Duitsers ons bezet hadden. En het duurde 5 jaar, maar na 5 jaar was niet Duitsland de lachende overwinnaar, maar mocht hier in Nederland de bevrijding opklinken. Maar voordat die lach dan weer klinkt, die lach vol van vrijheid, kan er wel een geweldige strijd aan vooraf gaan. En kan de strijd zo heftig worden dat al het lachen je vergaat. Om maar in dat taalgebruik te blijven. Nou, in zo'n situatie bevindt het tweestammenrijk Juda zich als Jesaja deze profetieën uitspreekt. Er dreigt allereerst gevaar vanuit het noorden. Het tienstammenrijk Israël, dat grotere rijk, 10 stammen, dat was al bezet door de Assyriërs. Het was ingevoegd in dat machtige Assyrische wereldrijk en nu dreigde vanuit dat noorden dat Assyrische rijk ook Juda te bereiken. Nu waren de pijlen gericht op Jeruzalem. En niet alleen dat Assyrische rijk had de zinnen gezet op Juda, maar ook allerlei omliggende volken hadden gedacht dat kleine land, dat tweestammenrijk, dat zullen wij wel eens innemen. Als je deze woorden leest aan Jesaja 25, dan moet u bedenken dat op de achtergrond het wapengekletter klinkt. Het is een donkere tijd. Een tijd van oorlogsdreiging. Een tijd van geweld. Een tijd van onderdrukking. Een tijd waarin van alle kanten het gevaar dreigt. Nou gebied de eerlijkheid mij vanmorgen wel te zeggen dat Juda dat toch wel aan zichzelf had te danken. Want die koningen van dat tweestammenrijk, die hadden, om het zomaar even te zeggen, een smerig politiek spel gespeeld. Wat hadden ze gedaan? Nou, de ene keer als het gevaar vanuit het zuiden dreigde, vanuit Egypte, dan zochten ze hun toevlucht bij de Assyriërs. En dan vroegen ze aan de koning van Assyrië, wilt u ons helpen tegen Egypte? En dan even later, dan veranderde de situatie weer en dan dreigde Assyrië Juda te bedreigen, in te nemen. En dan vluchtten ze weer naar de farao toe van Egypte. Zou u ons willen helpen? Vanuit menselijk perspectief, als je zo te werk gaat, als je dan hier en dan daar eens je hulp zoekt, heel pragmatisch, dan is dat vanuit menselijk perspectief al een uiterst dubieus politiek spel. Dan ga je berekenend te werk. Waar heb ik het meest houvast? Maar zo berekenend te werk gaan, ja, uiteindelijk maak je daar geen vrienden mee. Dat gaat zich een keer tegen je keren. Dat is vanuit menselijk perspectief gezien al, hè. Stel dat een land dat zou doen, dan zouden we dat al dubieus vinden. Maar voor Juda heeft dat nog een diepere laag. Want wat had de Heer tegen Israël gezegd? Wat had de Heer tegen zijn volk gezegd? Dat ze alleen hun vertrouwen op de Heer, hun God, mochten stellen. Als er gevaar dreigde, als de vijanden dan Israël bedreigden, als de vijanden dan Juda zouden bedreigen, maar dan moesten ze hun toevlucht zoeken bij de Heer en bij de Heer alleen. En de Heer had beloofd, dan zou Hij hen bevrijden. Maar in plaats van met de Heere te rekenen, oh, ze hebben best offers gebracht hoor, maar in plaats van met de Heere te rekenen, hem op de eerste plaats te stellen, hebben ze met mensen gerekend. Niet de Heere die zal ons verlossen, maar Egypte en Assyrië zal ons verlossen. En dat is de reden dat in dat eerste gedeelte van het profetieën van Jesaja, u moet dat vanmiddag maar eens nakijken, dat is één aaneenschakeling van oordeelsprofetieën over niet alleen de vijanden van Israël, niet alleen over de omliggende landen. Maar ook Juda ontkomt niet aan het oordeel. Ook Juda gaat door het oordeel heen omdat ze niet op de Heer hebben vertrouwd. En toch, als wij horen over oordeel, Dan wordt, slaat een schrikje om het hart en dan wordt het je bang te moeden. Dan is het einde daar. Nee. Dat is de lichtglans die erop glimt vanuit Jesaja 25. Ondanks dat de Heere dat volk van hem door het oordeel heen laat gaan, maar de Heere die laat zijn volk niet los. Ook al hebben ze zich door hun eigen ongelovigheid in de nesten gewerkt, ook al hebben ze door hun ontrouw aan de Heer het oordeel over zich afgeroepen. Maar dat oordeel is niet het laatste woord. Gods verlossend handelen, dat heeft het laatste woord. Maar dan wel op Gods tijd en dan wel op Gods wijze. En dat is wat Jesaja ons in dit hoofdstuk duidelijk maakt. Hoe God zijn volk zal gaan verlossen. En Jesaja die gebruikt dan een prachtig beeld. Een beeld waar we ons allemaal iets bij kunnen voorstellen. Zeker denk ik in de aanloop naar de kerstdagen. U zult ook wel weer bezig zijn met het kerstdiner. Wat komt er op tafel? Een geweldig grote maaltijd bereidt de Heere voor de volken op de berg Sion. Ziet u het voor zich? Alle volken van de aarde die komen samen daar op de tempelberg om daar aan te zitten. Je moet het jij misschien denk ik te beelden, maar ik zie daar de lange tafels staan en die tafels die buigen door van het voedsel en van eten en drinken wat daar op die tafel staat. Er is genoeg voor iedereen. En het lijkt zo op het eerste gezicht, als je het zo van een afstandje bekijkt, lijkt het alsof het beste van het beste op die tafel is neergezet. Een maaltijd vol reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Het lijkt het beste van het beste te zijn. Maar schijn bedriegt. Schijn bedriegt kwam ik in de afgelopen tijd achter bij het bestuderen van dit gedeelte. Want als je let op de woorden en de uitdrukkingen die Jesaja hier in het Hebreeuws gebruikt, dan is er iets opmerkelijks aan de hand. En het is niet de bedoeling om u vanmorgen mee te nemen in een stuk exegese. Nou ja, eigenlijk wel, maar geen bijbelles te geven of zo. Maar ik hoop dat u even mee wilt denken vanmorgen. Drie punten wil ik u op wijzen, waaruit blijkt dat deze maaltijd helemaal niet zo'n positieve maaltijd is. In de eerste plaats, de uitdrukking die Jesaja hier gebruikt voor wie de maaltijd wordt bereid. Het is een maaltijd die bereid wordt voor alle volken. En dat wordt hier in het meervoud gezegd. En dan moeten we even bedenken, u mag dat wel checken, maar dan moeten we even bedenken dat als er in de Bijbel over het meervoud van de volken wordt gesproken, dan staat dat vrijwel altijd tegenover het volk. Er is één volk door God uitverkoren, het volk uit Abraham gesproken, en de andere volken, die heeft God niet uitgekozen. Israël, dat is dat ene volk tussen de vele volken. En nou staat er hier, zegt Jesaja, dat alle volken zullen samenkomen. Israël dus niet. Er staat niet alle volken en Israël, maar alle volken. De heidenen. Die zullen daar samenkomen op de berg Sion. Dat moeten we even in gedachten houden. Het gaat hier over heidenen. En dan tweede opmerkelijke. De Statenvertaling die heeft hier, net als overigens heel wat andere vertalingen, een Hebreeuws woord vertaald met wijn. Maar het woord wat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws, dat is vrij uniek, wordt eigenlijk nergens gebruikt in het Oude Testament. En het heeft wel met wijn te maken, maar met wat er overblijft bij het maken van wijn. De drap. Misschien heeft u dat wel eens wat geproefd. Hè? Soms blijft er wat achter in je wijnglas zuur. En er wordt hier zelfs gesproken over reine wijn. Over drap die gezuiverd is. Het is het beste van het beste drap. Dat is wat de Heere de volken voorzet. Zuur spul. En dan het derde. Dat is dat vetvol van merg. U weet waarschijnlijk wel, hè, dat als er gesproken wordt over het vet, of als er gesproken wordt over het merg, dat in de Bijbel vaak een hele positieve betekenis heeft. Als er in de tempel werd geofferd, of als er in de tabernakel werd geofferd, dan moest daar een dier worden geofferd en het meeste van het vlees mocht door de offeraar wel worden gegeten. Maar het vet, dat was voor de Heere. De vette delen, dat was voor de Heere. Dat was het beste van het beste van het dier. Dat was voor God. Daar mocht geen mens van eten. Alleen hier is iets opmerkelijks aan de hand met dat vet. En je komt het maar een paar keer tegen in het Oude Testament. Dat is namelijk dat vet hier in het meervoud wordt gebruikt. En Bijbelverklaarders die zijn er dan wel over eens dat als dat in het meervoud wordt gebruikt, dat het een wat negatieve betekenis krijgt. Een wat sarcastische betekenis. Laat ik dat maar even heel duidelijk maken voor de kinderen wat hier dan bedoeld wordt. Als er dan staat dat het vet vol van merg is, dat is als je alle dagen bij de McDonald's zou eten. McDonald's is lekker, hè? Om een keer naartoe te gaan. Even een vette hap. Maar stel je voor dat je alle dagen naar de McDonald's zou gaan. Dan kom je goed. Daar word je dik van. Daar word je vet van. Het is slecht voor je hart. Misschien wel lekker, maar uiterst ongezond. En gemeente, ik hoop dat u met deze drie elementen iets wat proeft. Wat er hier aan de hand is in Jesaja 25. Wat voor een maaltijd dat is. Die verlossing van Israël, als Jesaja daarover begint te spreken, dan lijkt dat op het eerste gezicht te beginnen met een prachtige maaltijd, met een overvloedige maaltijd voor de volken op de berg Sion. Op die berg is alleen plaats voor de heidenen, niet voor Israël. Maar als je dan wat dichterbij komt en van deze maaltijd proeft, dan proef je dat het een uiterst ongezonde maaltijd is, dat deze maaltijd een nare bijsmaak heeft. Dat vette eten, dat blijkt helemaal niet goed te zijn voor het hart. En die wijn, die heeft een uiterst bittere afdrong. En dat wordt nog eens onderstreept, dat het hier over een maaltijd gaat die de Heere in toorn bereidt. Als u let op wie deze maaltijd bereidt. Hoe wordt de Heere hier aangeduid? Kijk er maar mee in uw Bijbel. Het is de Heere der Heerscharen. De Heere van de legermacht. De God van de krijg. Hij, de Heere van de legermacht, is aan het werk voor Israëls verlossing. En zo begint Gods verlossing voor Israël. De volken, de vijanden van Israël, ze komen om de berg Sion bijeen, om samen te eten en te drinken. Laat ik het zo maar zeggen, het lijkt ze voor de wind te gaan daar op die berg Sion. Die berg Sion die ze graag wilden bezetten. Ze zijn er zo naartoe gewandeld. Het gaat goed. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Gemeente, als je die maaltijd daar ziet en als je die volken daar in gedachten ziet op die berg Sion. En je hoort dat dan Gods verlossing begint. Maar dan vraag je toch af, maar die gaat mis. Die gaat helemaal mis. Loopt God helemaal uit de hand? Die vijanden die bezetten die berg Sion, terwijl er voor Israël geen plaats meer is. Het lijkt alleen maar donkerder te worden. Hoe moet Israël nou verlost worden? Maar gemeente, die overvloedige maaltijd met die nare bijsmaak, die moet ons waarschuwen en die zou de volken hebben moeten waarschuwen. Want schijn bedriegt. Het zijn niet de volken die deze overwinning hebben behaald. Het is de Heere van de legermachten die ze daar samen heeft gebracht. In Gods voorzienigheid wordt het alleen maar donkerder. Wat je hier ziet gebeuren, ik geloof dat je mag zeggen dat dat typerend is voor Gods werk. Typerend hoe God straks in de dag der dagen, als Christus wederkomt, verlossing zal schenken. Maar het is ook typerend hoe God vandaag de dag persoonlijk verlossing schenkt. Weet u waar Gods verlossing begint? Gods verlossing begint daar waar het voor ons onmogelijk wordt. Gods verlossing begint daar waar het voor ons is doodgelopen. Waar wij in de verlegenheid zijn gebracht. Daar is er voor God gelegenheid. Het is typerend. Je ziet dat bijvoorbeeld in het Oude Testament bij de farao. Daar is dat volk Israël, hè, en dat volk, dat de Heer die ziet dat volk. Hij is neergedaald, zegt hij tegen Mozes, en heeft het aangezien wat zijn volk moet lijden. En als God dan komt. En Mozes en Aaron stuurt naar de farao. Nee, dan zal het gebeuren. Nu zal dat de farao wel onder de indruk zijn. Totaal niet. Op het moment dat Mozes met het verzoek komt bij de farao. Laat mijn volk trekken, zegt de Heere. Wat zegt de farao? Laat mijn volk trekken. Ik zal de slavernij nog groter maken. Nog harder werken, de zweep erover. Maar juist daar werkt God op machtige wijze. De bevrijding van Israël. En je ziet dat in het bijzonder wel in het leven van Jezus Christus. Gods verlossing door zijn zoon komt dan wanneer het in de ogen van Israël is stuk gelopen. Op de Romeinse overheersing. In het leven van Jezus Christus zelf, als je kijkt, hè, in zijn leven, hij lijkt een speelbal te zijn van de mens. Maar schijnbedriegt. Je moet beter kijken. Je moet kijken met de ogen van het geloof. De Heere van de legermachten is aan het werk en hij brengt de volken bijeen voor een Golgemaal. Dat zien we in onze tweede gedachte. Een onthutsende bevrijding. Jongens en meisjes. Jullie hebben vast wel eens gehoord van de profeet Elisa. Hè? Profeet Elisa, de opvolger van Elia. De profeet Elisa die wordt op een gegeven moment, die geschiedenis ken je hopelijk wel, die wordt op een gegeven moment ontzettend bedreigd. Ben-Hadad, de generaal van Syrië, die heeft besloten dat Elisa moet worden opgepakt. Elisa is namelijk een gevaar voor hem. En om die ene man op te pakken, stuurt Ben-Hadad een groot leger naar Dothan, de woonplaats van Elisa op dat moment. Groot leger, paarden en wagens. Je raakt er van onder de indruk als je het ziet, dat leger wat daar aankomt. En zeker die jongen, de knecht van Elisa, die is zeer onder de indruk. Als die 's ochtends de deur uitstapt, mensenlief. Wat een leger. Maar Elisa niet. Elisa is totaal niet onder de indruk. Want Elisa zegt, degenen die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dan doet Elisa iets opmerkelijks. Dan vraagt Elisa in het gebed aan de Heere, Heere, sla die Syriërs met blindheid, dat ze niks zien. En dat gebeurt. En dan loopt Elisa naar die legers toe en dan zegt Elisa tegen die aanvoerder van het leger, joh, je bent op de verkeerde plaats. Kom maar mee. Ik zal je meenemen, ik zal je de goede plaats wijzen. En dan neemt Elisa die legers van Samaria, van Syrië, met zich mee naar Samaria, de hoofdstad. Als makke lammetjes lopen ze achter Elisa aan. En dan als ze in het midden van die stad zijn, dan bidt Elisa opnieuw tot de Heere, Heer, open hun ogen. En dan zien ze opeens dat ze in het hol van de leeuw terecht zijn gekomen. Nou, Aan die geschiedenis moet je een beetje denken als je deze tekst leest. Als makke lammetjes zijn de volken naar de berg Sion gekomen. En ze genieten daar van die geweldige maaltijd, ze hebben het goed met elkaar. Maar, zegt vers 7, ze zijn met blindheid geslagen. Er zit een doek voor hun gezicht, een sluier. En als er een doek voor je gezicht zit, dan zie je niks. Dat wil zeggen, als de volken met een sluier zijn bewonden, die volken hebben niet in de gaten wat er nu uiteindelijk gebeurt. Ze hebben niet door dat de Heere der Heerscharen ze daar bijeengebracht heeft op die berg Sion. Maar opeens, van het een op het andere ogenblik, gaat de Heer aan het werk, de Heer is aan het werk en hij trekt dat doek weg. En opeens zien ze het. Hun ogen gaan open. En wat ze zien is werkelijk angstaanjagend. Wanneer de Heere de sluier wegtrekt, dan zien ze opeens waar ze midden in beland zijn. Ze kijken de dood in de ogen. Want dat is wat er eigenlijk staat in vers 8. In de vertalingen van dat vers, van vers 8, is over de vertaling is veel te doen. Heel wat vertalers hebben met die tekst geworsteld. Hoe moet je dat nou vertalen? En heel vaak is dat vertaald, zoals in de Statenvertaling het is vertaald, hij zal de dood verslinden tot overwinning. Maar dat is wat Paulus met die tekst doet. In 1 Korinther 15. En het lijkt erop dat heel veel vertalers eerst gekeken hebben naar 1 Korinther 15, hoe is het daar vertaald? En omdat deze tekst wat lastig te vertalen is, laten we het dan hier ook zomaar vertalen. Maar er staat niet, hij zal de dood verslinden tot overwinning. Dan wordt de dood verslonden, dan is de dood passief. Maar het staat hier actief. De dood zal verslinden tot overwinning, staat er letterlijk. Actief dus. En daarom is deze maaltijd een galgenmaal. De volken zullen ten prooi vallen aan de dood. De vijanden van Juda en van Jeruzalem zullen gedood worden. God laat zijn volk niet ondergaan door de volk. Ja, de volken die dachten de buit al binnen te hebben. Ze blijken als ratten in de val te zitten. Er is geen ontkomen meer aan. En zo bereidt God de verlossing van Juda. En zo wist God de tranen af van de ogen. Door de volken weg te doen. Door de vijanden onder te laten gaan. Hoe zou God anders de tranen van de ogen kunnen afwissen? Als de bedreiging er nog steeds is. Dat is weer zo'n typerende trek in het verlossingswerk van God. En dan denk ik weer even aan het volk Israël in Egypte. De farao, hij dacht de touwtjes in handen te hebben. Hè? En hij kon de Israëlieten goed gebruiken als slaven. Hij laat die mensen niet zomaar gaan. Gratis werkkrachten om grote steden en piramides te bouwen. Maar juist als farao denkt dat niemand hem iets kan maken, dan komt God. En in de handen van God maakt de farao geen schijn van kans. Ja, hij probeert het wel. De vijand zal niet zomaar opgeven. Als dat volk Israël dan uiteindelijk vertrokken is, dan doet hij nog een laatste poging, maar het wordt zijn dood. Hij gaat onder in de Schelfzee. Diezelfde typerende trek zie je ook bij het leven van Jezus Christus als hij zijn verlossingswerk verricht. De duivel die dacht het allemaal voor elkaar te hebben. Alles leek op rolletjes te lopen. Alles spande zich samen rond Christus. En je hoort ze spotten rond het kruis. Indien u de Zoon van God bent. Help uzelf. Kom af van het kruis. De enige weg van Christus, voor Christus was de weg van de dood. Maar juist in die weg heeft hij de duivel overwonnen. Terwijl de duivel dacht dat Christus geen schijn van kans meer maakte. En er in de hel bij wijze van spreken al feest werd gevierd. Nu hadden ze Gods verlossingsplan in het 100 laten lopen. Toen bleek de duivel misgerekend te hebben. En op de paasmorgen. Ja, het wordt donker hè, op die Goede Vrijdag. Moet dat even indenken wat dat ook voor die discipelen is geweest. Voor Maria is geweest. Het wordt donker. Werkelijk donker. Bach die heeft in een van zijn, in de Matthäus Passion, nu is mijn Jezus heen gegaan en klagelijk gezang. Maar dat is niet het laatste woord. Op de paasmorgen wordt het doek weggetrokken. De dood heeft niet het laatste woord over Christus. Maar heeft het laatste woord over de duivel. De duivel wordt gedood. En op die wijze wist God de tranen van de ogen. En zo doet hij de smaadheid van zijn volk weg van de gehele aarde. Door de duivel. En allen die de kant van de duivel hebben gekozen, te doden. Gemeente, hoe aangrijpend. En hoe onthutsend zal het zijn, als je vandaag nog verblind bent. En God straks de sluier van je ogen weg zal nemen. Je dacht dat het goed ging. Dat je niets te vrezen had. Wat zal het zijn? Als je dan opeens op die dag van Jezus Christus. De dood in de ogen kijkt. En dat je onderdeel wordt van die maaltijd. Uit Openbaring 19. Aangrijpend gedeelte. Huiveringwekkend. Er wordt voor de vogels van de hemel een maaltijd bereid. En waar bestaat die maaltijd uit? Die maaltijd bestaat uit mensenvlees. Voor de machtigen. Voor degenen. Die verblind waren. En in blinde razernij verder zijn gegaan. Dan is er geen ontkomen meer aan, gemeente. En je kunt niet zeggen dan op die dag. Of je hier of thuis zit, maar je kunt niet zeggen op die dag dat je niet gewaarschuwd bent. Vanmorgen heb ik het gehoord. De vijanden van God worden eens weggedaan. Het doek wordt eens weggetrokken en ik kan alleen maar je toeroepen en u toeroepen vanmorgen. Doe uw ogen open, ontwaakt. Gij die slaapt en staat op uit de dood. Wees niet blind voor de werkelijkheid waarin je leeft. Kijk dan toch. Hoe Christus het laatste woord heeft. En niet deze wereld.
onthutsend zal het zijn, gemeente, als wij verblind blijven. Maar tegelijkertijd, hoe bevrijdend voor Israël en in het kielzog van Israël, voor de kerk van Jezus Christus, die in Israël is ingelijfd. Want er wordt eens recht gedaan. De vijanden van Israël en de vijanden van de kerk, maar ze hebben niet het laatste woord. God heeft in Christus het laatste woord. De tranen die er nu nog over je wangen vloeien. De smaadheid die Israël en die de kerk wordt aangedaan in deze wereld. Maar er komt een keer een einde aan. God zal de tranen van de ogen afwissen. Ja, het is een prachtig intiem beeld. Een kind wat haalt, wat verdriet heeft. Dus moeder je dan op schoot neemt. En de zakdoek pakt en je tranen afveegt. Dat is goed toch? Dat is het verdriet voorbij. Maar dat beeld, dat intieme beeld, dat wordt hier door Jesaja gebruikt voor God. Ik bedoel het eerbiedig gemeente, maar dat God je straks op schoot neemt. Die tranen waar je nu nog om huilt. God zijn grote zakdoek pakt. En ze afwist. Dan is het goed. Dan is het goed. Dan blijkt hij het laatste woord te hebben. Ja, dan kan het niet anders. Of er breekt een glimlach door op je gezicht. Er komt vreugde in je hart. De tranen moeten wijken. We moeten plaats maken voor een vrolijke lach. Dat horen we in onze laatste gedachten. Gemeente, op wonderlijke wijze heeft de Heere van de legermachten voor bevrijding van Juda en Jeruzalem gezorgd. Op onverwachte en ongedachte wijze. En wie dat ziet, die kan niet stil blijven zitten. Die moet wel gaan zingen. In onze vertaling is dat niet te zien, maar het heeft hier de vorm van een lied. Zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Wij hebben hem verwacht. Moet je voor de aardigheid vanmiddag Jesaja 1 tot en met 25 eens doorlezen. En eens opletten hoe vaak dat er gesproken wordt over de verwachting van Israël. Eén keer. En dat is niet het volk Israël, dat is niet Juda, dat is niet Jeruzalem die de Heere verwacht, maar dat is Jesaja die de Heere verwacht. En zie, deze hebben wij verwacht. Mag ik het zo zeggen, het is een verwachting die onder het oppervlak heeft gesluimerd. Ze hebben stiekem hoop gehad. Wat moderne gezang, dat zingt dan. Maar ik houd stiekem hoop op de Heer van de machten. Een reusachtige redder in een wereld vol nood. Ze hebben zich aan hem vastgeklampt. Misschien niet openlijk. Maar toch, Heere. Help dan. Ook toen het steeds donkerder werd. En nu zien ze dat ze niet te vergeefs hebben gehoopt. Dat aan hun hart niet te vergeefs vol verwachting heeft geklopt. Zie, deze is onze God. Hij zal ons zalig maken. Het is de tijd van Advent. Laatste Adventszondag alweer. Het zijn de weken voor Kerst. Welke God, mag ik dat vragen aan u en aan jou? Welke God verwacht u, verwacht jij in de kribbe van Bethlehem? En wij mogen verder kijken, hè, want Christus is reeds geboren. Als we dan verder kijken naar die tweede komst van Christus, als hij zal komen op de wolken van de hemel, welke God verwacht u? Welke Christus verwacht je? Heb je grote verwachtingen vandaag van hem? Of geen enkele? Als dat laatste het geval is, gemeente, Als je vandaag geen enkele verwachting van Christus hebt, als je geen enkele verwachting hebt van Hem die zal komen, die te komen staat. Laat dan deze profetie je ogen openen. Wie niet rekent met God. Die wordt straks door God afgerekend. Op het alleronverwachtst wordt dan de sluier weggenomen. En opeens zul je het zien, maar dan is het wel te laat. Dan is er geen weg meer terug. Maar wat een heerlijkheid. Als je vanmorgen wel met hem rekent. Misschien kun je in deze adventstijd niet zeggen dat het allemaal zo levend is. Het sluimert misschien net als bij Israël. Maar dat je dwars door alle duisternis heen, ook door deze donkere coronatijd heen, maar dat je je vastklampt aan deze God. En dat hoe het ook gaat, maar dat je je zondag aan zondag weer hebt gevoed aan deze God. Dat je die verwachting hebt gevoed. Dat je misschien wel met dat eenvoudige kinderlied hebt gezongen in je hart. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Stil maar. God zal alles anders maken. Het is zoals de dichter van Psalm 130 ons het bemoedigend toezingt. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot, want hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. En daarom zegt hij, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. O gemeente, laat dat een aansporing zijn. Laat die aansporing ons vanmorgen bemoedigen. Laat die verwachting van een zeer groot, verlossend God in Christus Jezus. Laat die verwachting vanmorgen levend zijn. Want dan wordt dat spreekwoord waar ik mee begon, echt waar. Wie het laatst lacht, die lacht het best. Zie, deze is onze God, hij zal ons zalig maken. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Dan worden de tranen afgewist. Dan zal de droefheid plaats moeten maken voor blijdschap, voor verheuging. Dan zullen we ons in hem verblijden, in deze God alleen. In zijn zaligheid, in wat hij gedaan heeft. In Jezus Christus. Zalig maken en zaligheid. Het woord wat daar in het Hebreeuws gebruikt wordt, dat kent u vast wel. Yeshua. Van die naam, van dat woord is de naam Jezus afgeleid. Want in hem ligt de volle zaligheid opgesloten. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zalig maken, gemeente, dat is niets anders dan redden, dan verlossen. Daar ga je dan in verheugen. Daar springt je hart dan op. Dan zie je de vreugde. Dan huppel je. Hier mag je er soms al iets van proeven. Soms heb je er een voorsmaak van. Mag je in je eigen leven ervaren hoe hij inderdaad in Christus die verlossende God is. En dan gaat het al zingen. Maar straks, gemeente, straks als Jezus Christus terugkomt, dan zal dit werkelijkheid zijn. Houd aan, grijp, moet, uw hart zal vrolijk wezen, want deze God bevrijdt. Psalm 37, die zingt het. De boosdoener zullen worden uitgeroeid. Maar die de Heere verwachten, zullen de aarde erfelijk bezitten. Dan zal het zijn vreugde, vreugde, louter vreugde. Kijkt u, en kijk jij. zo uit naar zijn komst. Amen.